Dag allemaal. We zijn in de periode onmiddellijk na de opstanding van Jezus. Kan je inbeelden hoe dat was voor de eerste volgelingen van Jezus? Er deden geruchten de ronde dat sommigen Jezus levend gezien hadden. Als jij een van die eerste volgelingen was en je hoorde dat er enkele waren die beweren Jezus te zien hebben, wat zou jij ervan denken? Zou jij het geloven? Waarschijnlijk niet. Het is niet de normale gang van zaken dat de doden opnieuw tot leven komen. Dit was ook dan de houding van de twee Emmausgangers, twee volgelingen van Jezus, die de geruchten over zijn opstanding niet geloofden, die op weg waren vanuit Jeruzalem, misschien terug naar huis. We lezen samen de passage uit Lucas, hoofdstuk 24, vers 13 tot en met 24. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En hij zei tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen, die bij ons waren, hingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp, waar ze naartoe gingen, en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Waarom waren deze twee volgelingen van Jezus op weg naar Emmaus van Jeruzalem? Misschien waren ze op weg terug naar hun dorp van afkomst, terug naar huis, naar hun familie, naar hun leven voor Jezus hen geroepen had. We weten het niet zeker, maar we weten wel dat zij teleurgesteld waren. Vers 21. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Ze geloofden dus niet meer dat Jezus de verlosser van Israël was. Ze dachten, ja, Jezus werd gekruisigd, hij is dood, dus hij kan niet de Messias geweest zijn. Het beloofde koninkrijk van God was niet gekomen. Daarboven, sommige van de volgelingen beweerden dat zij Jezus levend gezien hadden en dat het graf leeg was. Duidelijk wisten deze twee volgelingen van Jezus niet wat ze moesten denken van deze geruchten. Waarschijnlijk waren er allerlei ideeën die opkwamen in hun gedachten. Heeft iemand het lichaam gestolen? Maar wie en waarom? Ik denk dat het voornaamste gevoelens van deze twee volgelingen waren enorm ontgoocheling door wat dat er allemaal net gebeurd was en ook onbegrip voor de geruchten die de ronden deden. Nu, ik heb het opgezocht en de vermoedelijke afstand tussen Jeruzalem en Emmaus is ongeveer gelijk aan de afstand tussen Kortrijk en Waregem. En volgens Google Maps duurt het ongeveer 3 uur om die afstand te wandelen. En tijdens die 3 uur komt Jezus, de opgestane Jezus, in hun midden en wandelt hij samen met hen. En we lezen dat Jezus hen een Bijbelstudie geeft, vers 25 tot 27. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus Jezus gaf een Bijbelstudie. Nu, de twee volgelingen zijn duidelijk onder de indruk van Jezus, want ze nodigen hem uit om bij hem te blijven. We lezen dat de zon was neergedaald, het was het einde van de dag, en dus kunnen we ervan uitgaan dat de uitnodiging was om te overnachten. Nu, het volgende dat gebeurt is dan heel bijzonder. Ze eten samen, Jezus breekt het brood, spreekt de dankzegging uit en dan plotseling zijn hun ogen geopend en beseffen ze wie Jezus is. En we lezen dat ze zo onder de indruk waren dat ze ook dat zij ook de opgestane Heer hebben gezien, dat ze onmiddellijk de terugreis van 3 uur maken naar Jeruzalem om de andere volgelingen te vertellen. Zelfs al is het donker en is het misschien zelfs gevaarlijk. Wat is jou opgevallen in deze passage? Iets dat mij opviel is de manier waarop Jezus hen tegemoet komt. Hij stelde hen een vraag, vers 17. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? Dit is een uitnodiging om in gesprek te gaan. Jezus kiest ervoor om niet onmiddellijk zichzelf te openbaren aan hen. We lezen ook dat er zelfs een soort goddelijke interventie gaande is. We lezen hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Jezus, God, wou dat dit een geleidelijk proces was van tot inzicht te komen. Jezus nodigde hen uit om eerlijk en openlijk te spreken over hun gevoelens, hun teleurstelling, hun onbegrip. Dit gaf Jezus dan de mogelijkheid om hen te helpen de Bijbel te verstaan op de juiste manier. Waarschijnlijk was dit een heel boeiend Bijbelstudie, waarin dat Jezus doorheen heel het Oude Testament gaat om zo te tonen dat de Messias moest sterven en opnieuw terug opstaan uit de dood. Zoals ik eerder zei, deze twee volgelingen waren ontmoedigd, omdat zij dachten dat het beloofde koninkrijk van God niet gekomen was. Het probleem was dat hun theologie, hun verwachting van God, was onjuist. Jezus moest hen helpen om de Bijbel te begrijpen op de juiste manier. Zij moesten begrijpen dat het net door de dood en opstanding van Jezus was dat God zijn heerschappij op aarde had gevestigd. De kruisiging was geen mislukking zoals zij het hadden begrepen. Het was juist op dat moment dat de overwinning kwam. Deze twee volgelingen waren vast in een verkeerd wereldbeeld. Hun denken was foutief, hun interpretatie van de feiten was niet correct. En het corrigeren van hun denken was cruciaal voor hun eigen verlossing uit de situatie van teleurstelling en wanhoop dat zij zich in verkeerden. Maar juist de theologie was niet voldoende. En dit is wat mij zo aanspreekt vanuit deze passage. Het moment van openbaring, het moment dat hun ogen geopend worden, was niet tijdens de Bijbelstudie, maar wanneer zij een maaltijd delen met Jezus. Het is op het moment dat Jezus het brood breekt en het zegent, dan herkenden zij hem. Misschien heeft de handeling van Jezus op dat moment hen onmiddellijk doen denken aan het Pessachmaaltijd, het laatste avondmaal voor zijn arrestatie en kruisiging. Dat was maar 3 dagen geleden, dus waarschijnlijk was het nog fris in hun geheugen. In ieder geval, het was iets heel persoonlijk. Zij hadden op dat moment een intieme connectie met Jezus. En dus herkenden ze hem onmiddellijk. Nu, wat betekent dit voor ons? Het leert ons het volgende. Ons denken moet veranderd worden. We moeten goed begrijpen hoe God zich heeft geopenbaard in de geschiedenis. Ons wereldbeeld moet correct zijn. Dit is als het ware het voorbereidingswerk. Maar echte verandering komt alleen wanneer er een echte ontmoeting is met de opgestane Heer Jezus. Met andere woorden, wanneer wij Jezus beleven in ons eigen leven. Je ziet het ook doorheen de geschiedenis. Mensen veranderen compleet wanneer zij Jezus ontmoeten. Denk aan Paulus, die Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. Denk ook aan de vele mensen die Jezus hebben ontmoet in een droom of visioen, of mensen die genezen worden in de naam van Jezus. Juiste kennis is zeker nodig. Het is zelfs cruciaal om het evangelie te kunnen begrijpen. Maar kennis op zich is niet genoeg. We moeten de opgestane Jezus dagelijks ervaren. We moeten hem kennen en herkennen terwijl wij bezig zijn met het dagelijks van het leven. Nu, hoe doe je dat? Het is niet iets dat we zelf kunnen bewerken. Het is geen wetenschappelijke formule of iets technisch. Het is een houding dat wij moeten kweken. En ik wil afsluiten met 3 tips om die houding te kweken. Eerst, wees open voor de vreemdeling. Toen de twee volgelingen van Jezus voor het eerst Jezus ontmoetten op het pad onderweg naar Emmaus, was hij, Jezus, maar een vreemdeling voor hen. Maar ze lieten deze onbekende toe binnen het gesprek en toonden zelfs gastvrijheid door hem onderdak te bieden. Wij moeten openstaan voor een ontmoeting met Jezus in onwaarschijnlijke situaties waar wij Jezus niet onmiddellijk herkennen. 2, wees eerlijk met jezelf. Luister naar je gevoelens en deel deze met anderen. Het was door hun gevoelens te tonen en te delen met Jezus dat Jezus kon in gesprek gaan met deze twee volgelingen. En als laatste, breng regelmatig Jezus zijn liefde voor jou ter gedachte. Wanneer wij de liefde van Jezus hebben mogen proeven, en wij hebben net zoals de twee Emmausgangers een band, een intieme connectie met Jezus, dan is het gemakkelijker om hem te herkennen in ons dagelijks leven. En wanneer we ons voelen alsof hij ons verlaten heeft, net zoals die twee volgelingen zich waarschijnlijk voelden, dan weten we dat het niet zo is. Dat hij opgestaan is uit de dood en dat hij nu, vandaag, in ons midden is. En dat mogen we dan ook zo ervaren. Mogen God onze geestelijke ogen openen om iedere dag opnieuw Jezus te herkennen in ons dagelijks leven. Laten we afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde voor ons. Wij brengen te gedachte de vele manieren waarop u al uw liefde hebt bewezen naar ons toe. Heer, wij hebben u persoonlijk mogen leren kennen. En we hebben ook persoonlijk de opgestane Heer Jezus leren kennen. Heer Jezus, wij mogen iedere dag opnieuw bidden tot u. We mogen uw hand in onze situatie zien, in ons dagelijks leven ervaren. Misschien sommigen van ons hebben ook u al mogen ontmoeten in een droom of een visioen. Heer Jezus, ik dank u dat u bent de opgestane Heer, dat u leeft, dat u echt bent en dat u ook in ons midden bent. Heer, help ons om u te herkennen, ook wanneer het moeilijk is, wanneer we ons laten afleiden door allerlei dingen. Help ons om telkens opnieuw u te herkennen en te beseffen dat u bij ons bent. Bidden we in Jezus' naam. Amen.